Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Visser uit Thailand zal voorgaan. Voor de slotzang worden er 3 collecten gehouden. De eerste collecte is de zomerzendingscollecte, bestemd voor het werk van de gereformeerde zendingsbond in Thailand. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor de bijstand in het pastoraat. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Mouw van Herenwaarde, Arnoldus Jacobstraat 30, die in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen wordt verpleegd. En voor mevrouw Tap Quint, Kerkstraat 3, die tijdelijk in zorgcentrum Lingewaarde in Tiel is opgenomen. Een overlijdensbericht is binnengekomen van de heer Van Binsbergen van de Groene Straat. Tevens is een tweede overlijdensbericht binnengekomen waarvan de dominee voor foto en groet u de afkondiging zal doen. Danken mogen we met het echtpaar Meijer van Zetten, dokter A.J. Kraaistaat 7, die afgelopen donderdag 19 augustus 50 jaar getrouwd waren. In tegenstelling tot hetgeen in de kerkbode is vermeld, wordt de Philadelphia-dienst niet op 29 augustus, maar op zondag 5 september gehouden. Morgenavond om 8 uur is er bijbelstudie voor jongeren op adres Perengaard 1. Zaterdagavond is de gebedssamenkomst van 7 uur tot ongeveer 7:45, waar u en jij van harte voor zijn uitgenodigd. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 65 vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En vers 5. Het gebruis der zee doet gij bedaren, daar gij de golven stilt. Ik noem u het eerste en het vijfde vers van Psalm 65. De kerkraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Thank you. Ik heb allereerst een overlijdensbericht voor u. Vandaag is in de leeftijd van 82 jaar overleden de heer M.D. Spies. Hij woonde aan het wethouder Staalplein 30. Aanstaande donderdagavond is er van 19:30 tot 20:15 gelegenheid tot condoleren in het rouwcentrum op de gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef. De rouwdienst zal de overlente op vrijdagmiddag 27 augustus om 13:30 worden gehouden in het rouwcentrum. Aansluitend om ongeveer 14:45 zal de begrafenis plaats hebben op de gemeentelijke begraafplaats. En om aan te geven dat ons vertrouwen in leven en sterven op de Heere God is, zingen wij Psalm 73, het 12e vers. Psalm 73, vers 12. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 147. Vers 4 en vers 6. Psalm 147, vers 4 en vers 6. We belijden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u die spreekt in zijn hart met mij al deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. We zingen Psalm 25, versen 3 en 4. Psalm 25, vers 3 en vers 4. Laten we bidden om de verlichting met de Heilige Geest in het openen van de schriften. Heer in de hemel, opnieuw komen wij tot u deze zondagavond. We danken u dat wij opnieuw bij elkaar mogen komen in uw huis om te luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. En ook om te zingen voor u, te bidden tot u. We danken u, Heere God, dat u naar ons wilt luisteren. Ja, dat u ons zelfs bij elkaar roept, omdat u ook graag wil dat we naar u luisteren. En we bidden u, wilt u daarvoor ons hart openen? Wilt u ons hart openen over wat u zelf tot ons te zeggen hebt. Wilt u tot ons spreken door uw woord? Wilt u door uw Heilige Geest het woord dat gelezen wordt, het woord dat gesproken wordt, toepassen aan ons hart? Dat wij er verder mee kunnen deze week in, dit leven in. Dat we niet anders willen dan te leven voor u, te leven met u. Heere God, wilt u ons vanavond dan laten zien waar het eigenlijk om gaat? Wat dat inhoudt, wat dat is en ook wat dat niet is. En mocht het zo zijn dat er ook vanavond mensen zijn die dat nog nooit echt goed begrepen hebben, dan bidden we, Heere God, dat u hun hart wilt openen, dat u hun leven wilt aanraken, dat u hen wilt veranderen door de kracht van het evangelie. We danken u dat dat evangelie uit mag gaan over de hele wereld. Dat overal uw naam verkondigd mag worden. Dat overal deze dag uw gemeente samenkomt. We danken u, Heere God, dat er geen land op de aarde is waar er geen mensen zijn die hun vertrouwen op de Heere Jezus gesteld hebben. En we bidden u dat u overal wilt zijn. De landen waar de kerkdiensten al geweest zijn, waar het al donker is geworden. Waar mensen naar bed zijn gegaan. De landen waar het nog komt en die zometeen nog niet naar kerk gaan. Heere God, zo de hele dag door klinkt uw lof op van over deze hele aarde. Met dat deze aarde ronddraait, zingen wij een wisselzang uw lof. We danken u voor de heerlijkheid daarvan. En we bidden u dat u ons ook een verbondenheid wilt geven met uw lichaam over deze hele wereld. En we bidden u speciaal voor gelovigen in die landen waar ze niet vrijuit mogen samenkomen. Waar het geloven in u, waar het grootmaken van u gevaarlijk is. We bidden u dat u heel speciaal daar wilt zijn en uw nabijheid wilt laten voelen. Heeft dat ze sterk en krachtig mogen zijn in u. Maar we bidden datzelfde voor ons, Heere God. Dit land waar het makkelijk is, waar niemand iets in de weg legt. Geef dat we toch een ijzeren ruggengraat mogen hebben om te staan voor u en voor uw woord. Dat we niet buigen, ook niet buigen voor de geest van deze tijd. Dat we niet buigen voor de verwachtingen van deze wereld, die ook in dit land steeds sterker op ons afkomen. Geef dat we stevig, krachtig mogen staan voor u en voor uw waarheid. En dat ook de kerkdienst vanavond daaraan bij mag dragen om dat in ons op te bouwen. Dit alles bidden wij u in de hoge en heerlijke naam van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Amen. De schriftlezing vanavond die is uit Handelingen 11. Handelingen 11. En dan lees ik u vanaf vers 19 tot en met vers 26. Handelingen 11, vers 19 tot en met 26. Degenen nu die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, ging het land door tot Fenicië toe en Cyprus en Antiochië, tot niemand het woord sprekend dan alleen tot de Joden. En er waren enige Cyprische en Cyrenische mannen uit hen, die te Antiochië gekomen zijnde, spraken tot de Griekse, verkondigende de Heere Jezus. En de hand van de Heere was met hen. En een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. En het gerucht van hen kwam tot de oren der gemeente die te Jeruzalem was. En ze zonden Barnabas uit dat hij het land doorging tot Antiochië toe. De welke daar gekomen zijnde en de genade Gods ziende werd verblijd. En vermaande hen allen dat ze met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Want hij was een goed man en vol van de heilige geesten van geloof. En er werd een grote schare aan de Heere toegevoegd. En Barnabas ging uit naar Tarse om Saulus te zoeken. En als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochië. En het is geschied dat ze een geheel jaar samen vergaderden in de gemeente en een grote schare leerden. En dat de discipelen, eerst de Antiochieën, christenen genaamd werden. Als voorbereiding op de preek zingen we Psalm 139, vers 1, 2 en 14. Psalm 139, vers 1, vers 2 en vers 14. Thank you. Toen ik klein was, had je een programma op tv dat heette Ren je rot. Ik zag het niet zo heel vaak, want we hadden thuis geen tv. Maar af en toe bij een vriendje, dan keek ik dat. En wat ik me ervan herinner is, dan had je vaak twee vakken. En de presentator, ik weet niet meer hoe die heette, dan riep hij iets, dan zei hij iets. En dan moesten de kinderen kiezen naar welk vak ze rennen. Ja of nee? Is het waar of niet? Ik heb even gedacht van, zullen we vanavond ren je rot gaan doen hier in de kerk? Nou, het is toch een beetje raar, dat durf ik niet helemaal aan. En met die banken is het ook een beetje lastig. En bovendien, u hoeft mij niet precies te laten zien waar u staat. Maar ik wil wel graag dat u dat aan de Heere God laat zien waar u staat. En ik heb een aantal stellingen. Ik zal zo meteen ook vertellen waar ze vandaan komen. En dan wil ik graag dat we dat in gedachten gaan doen. Laten we afspreken dat dit de ja-helft is van de kerk en dit de nee-helft. De eerste is, er bestaat een God die de aarde schiep en voor de wereld zorgt. Er bestaat een God die de aarde schiep en voor de wereld zorgt. Ja? Gaat u in gedachten hier naartoe? Nee? Gaat u in gedachten hier naartoe? Keuze gemaakt. Dan is er een tweede. En die zegt van, Heere God die wil van ons dat we aardig zijn, vriendelijk en goed voor elkaar. En dat leert de Bijbel ons en andere godsdiensten ook. Ja, kiest u hiervoor. Nee, kiest u daarvoor. Is er een derde? Waar het om gaat in het leven, waar God je bij helpt, is om je blij te voelen en je goed te voelen over jezelf. Je blij te voelen en je goed te voelen over jezelf. Ja, gaat het daarom in het leven? Dan kiest u daarvoor. Of nee, dan kiest u daarvoor. Een vierde. De Heere God heeft eigenlijk niet zoveel met mijn leven te maken, behalve als ik in de problemen zit en zijn hulp nodig heb. Eerlijk antwoord geven. De Heere God heeft eigenlijk niet zoveel met mijn leven te maken, behalve als ik in de problemen zit en zijn hulp nodig heb. Moet u daarop zeggen ja? Of zegt u nee? Ik hoor aan die kant van de kerk. En tenslotte de laatste. Goede mensen die gaan naar de hemel. Goede mensen die gaan naar de hemel. Ja. Of nee. Nou, ik zal u vertellen waar die vandaan komen. Ik vond ze in een boek over iemand die beschreef het geloof van Amerikaanse tieners. En dan wel Amerikaanse tieners die meestal in de kerk zitten. Dit, zegt hij, is nou een goede samenvatting wat veel jongeren die in de kerk zitten geloven. En eigenlijk ouderen ook. Dus een samenvatting van hun geloof. En er is één probleem mee. Namelijk dat het heel weinig te maken heeft met het christendom. En met het christelijk geloof. Hij noemde het, een beetje moeilijke woorden, moralistisch therapeutisch deïsme. Wat wil dat zeggen? Moralistisch. Het gaat om goed doen. Goed mens zijn. Daar draait het om. Maar zonder dat daarbij gesproken wordt over dat je hart moet veranderen. Dat de Heere God je van binnenuit moet veranderen. Therapeutisch. Dat je langzamerhand steeds beter wordt. Of zelfs dat als je niet goed bent, je toch je goed voelt over jezelf. Maar weer, zonder dat er een verandering in het leven heeft plaatsgevonden. En deïsme, en daar komen die andere twee vandaan. Dat is, ja, er is wel een God die daar heeft geschapen, maar hij is eigenlijk ver weg. Hij heeft niet zoveel te maken met ons alledaagse leven. Dus dat is een nieuw geloof. Een geloof dat er zomaar ongemerkt inkruipt. En u heeft er net over nagedacht, en misschien zijn er wel mensen die zeggen van, ja, ik moet bij mezelf zeggen van, dat ik daar ook wel iets van merk. Of zelfs heel veel van merk. Nou, is dat nou erg? Misschien is het gewoon wel de volgende stap in de evolutie van het geloof en wordt het alleen maar beter? Nou, ik zou zeggen, laten we maar even heel voorzichtig zijn en nog niet die oude schoenen van het christendom weggooien. Want ik geloof dat het toch beter is. Ik geloof wat hier gezegd wordt, dat inderdaad een probleem is. Waarom? Omdat het een zachte heelmeester is die stinkende wonden maakt. Je goed voelen over jezelf, je goed voelen over God, zonder je eerst slecht gevoel te hebben over jezelf. Gerealiseerd te hebben van, door al mijn zonden, alle slechte dingen, kan ik voor God niet bestaan. En ik heb het nodig dat de Heere God die zonde wegneemt en dat Hij mij een nieuw leven geeft. Dus laten we ze nog maar weer eens even langs gaan en kijken van wat de Bijbel erover zegt. Hier in wat we net gelezen hebben. Nou, er staan niet hele letterlijke antwoorden op die stellingen die ik net noemde, maar er staan wel een aantal dingen die er denk ik mee te maken hebben. Het eerste, er is een God die de aarde geschapen heeft en er nog voor zorgt. En daarop kunnen wij, ook wij, vanuit de Bijbel zeggen ja. Voluit ja, zit aan die kant. Dat is waar. Ook hier in dit gedeelte. En de hand des Heren was met hen. De Heere God zorgt nog steeds voor de aarde en Hij werkt hier nog steeds. Hij heeft de aarde niet aan zijn lot overgelaten. De Heere God heeft geschapen en Hij zorgt. Dat is een ja. En vervolgens, de Heere God wil dat we goed en aardig en vriendelijk zijn voor elkaar. Zoals de Bijbel ons leert en andere wereldgodsdiensten. Wat zeggen we daarop? Dat is een ja maar. Dat gaan we niet ontkennen. Natuurlijk, de Heere God wil niet dat we slecht en onvriendelijk zijn. Maar dat is niet de kern waar het om draait. Hier, als je verder leest in vers 21 staat er. En een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heere. Als de Heere God tot ons spreekt, dan zegt hij niet in de eerste plaats van, doe goed je best, hou je aan de regels. Maar dan gaat het in eerste plaats om dat we gaan geloven. Dat we onszelf aan Hem overgeven. Dat we ons bekeren, dat wil zeggen omkeren van het slechte leven. Daar spijt over hebben en zeggen, Heere God, ik wil alleen bij U terechtkomen. En ja maar. En dan de derde. Waar het om gaat in het leven is om je goed te voelen over jezelf en om blij en gelukkig te zijn. En daarop zeg ik, laat ze maar aan die kant gaan zitten. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat is niet waar het om draait in het leven. En Barnabas, die hier in Antiochië kwam om eens te kijken van hoe zit het nou met die nieuwe gelovigen, die zou dat ongetwijfeld ook gezegd hebben. Hij vermaande hen allen dat ze met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Hij verblijdt zich over de genade Gods die hij daar ziet. Maar dan gaat het dus over, niet over je gevoel, maar dan gaat het over het blijven bij de Heere God. En Barnabas liet dat zelf ook zien in zijn leven. Volgens de traditie van de kerk, volgens de overlevering, is Barnabas zelf gestorven als martelaar op het eiland Cyprus. Nou, dat is niet de beste manier om je prettig te voelen over jezelf als je hoofd eraf gehakt wordt. Barnabas zegt, er zijn dingen die belangrijker zijn. Het vasthouden aan de Heere God en aan zijn woord. Dat is waar het om draait. En de Heere God die heeft alleen met ons te maken, was de vierde, als we echt hard nodig hebben, als we problemen hebben in ons leven. Nou, ook dat is iets waar we hieruit kunnen opmaken. Nee, daar moeten we tegen zeggen, nee. In vers 26, dan staat er, en het geschiedde dat ze een geheel jaar samen vergaderden in de gemeente. En een grote schare leerden. En dat de discipelen eerst in Antiochië christenen genaamd werden. Hier, dus hier staat het. Eerst in Antiochië, daar werden ze voor het eerst christenen genoemd. Dus als we nou kijken naar van, wat houdt dat echte christelijk geloof nou in, dan kunnen we wel slechter doen dan kijken naar die gemeente van Antiochië. En hier zien we dus dat Barnabas niet zei van, nou kijk eens, jullie snappen nou wat het is en als je verder in de problemen zit, je weet waar je terecht komt, dan moet je maar gaan bidden. Nee, ze komen bij elkaar trouw, ze worden onderwezen. Er is nog veel meer aan het geloof te leren, te weten, te ervaren dan puur dat in de nood je toevlucht tot God nemen. En tenslotte, goede mensen gaan naar de hemel. Ja, daar komt het allemaal op uit. Dit geloof van dat moralistisch, therapeutisch deïsme. Doe maar een beetje je best. Vertrouw maar een beetje op God. En we komen allemaal uit in de hemel. En ik moet u vanavond heel duidelijk zeggen, dan zitten we ook aan die kant. Dat is een nee. We komen niet met onze goede daden in de hemel. Komen met al onze goedheid, als het niks anders is, zijn we rechtstreeks op weg naar de hel. Dat is niet hoe de Heere God tot ons spreekt. Dat is niet hoe de Heere God ons de weg naar de hemel laat zien. Ze komen, kom je terug op dat vers 21, een groot getal geloofden en ze bekeerden zich tot de Heere. Dat is wat in de Bijbel aangegeven is als de weg van de verzoening. Bekering tot de Heere. Niet iets wat wij doen. Niet onze goede daden, onze goede werken, onze inspanningen. Maar alleen de genade van de Heere God. Die wij in dankbaarheid uit zijn hand aannemen. En deze manier van aankijken tegen geloof die dus blijkbaar ook helemaal in de kerk aanwezig is, in elk geval in Amerika, en hier zal het wel niet heel anders zijn. Dat stelt eigenlijk de vraag van waar is God goed voor? Wat heb je aan God? Waar heb je hem voor nodig? Wat heb je er dan? En als we hier kijken, dan zien we dus in dit stukje dat de Heere God zegt, nou wat ik in de eerste plaats wil is bekering. Dus de vraag is niet van waar is God goed voor, maar het gaat erom dat we tot het besef komen dat God zelf goed is. Ik heb thuis een goede hamer en ik heb thuis een goede vrouw. En nu zult u wel aanvoelen, dat is niet helemaal hetzelfde. Ze zijn niet helemaal op dezelfde manier goed. Die hamer, tenminste ik hoop dat ik hem nog heb, want mijn zoon heeft de neiging om altijd kwijt te maken. Maar die is goed om spijkers te slaan. Niet dat ik er goed in ben, maar die hamer is daar goed voor. Mijn vrouw, nou, stel dat ik u zou vertellen, die is goed voor het eten klaarmaken en voor de kinderen zorgen en zorgen dat ik me plezierig voel. Dan denk ik dat u zich toch enige zorgen zou gaan maken over mijn huwelijk. En terecht. Mijn vrouw is niet goed voor dit of dat. Mijn vrouw is gewoon iets goeds in mijn leven. Iets geweldigs. Dat ik bij haar mag zijn en dat zij bij mij wil blijven. Dat is een van de dingen die mijn leven goed maakt. Dus je hebt een hamer die is goed omdat je hem voor iets kunt gebruiken. En je hebt andere dingen, zoals in het huwelijk, die zijn gewoon goed op zich. Nou, hoe is nou de Heere God goed in uw leven? Is hij goed, het klinkt oneerbiedig, maar als een hamer? Of is hij goed als een vrouw? Is hij goed omdat je er iets mee kunt, omdat hij iets voor je doet? Of is hij gewoon goed? Punt. En dat is het. En daar geniet je van. En daar gaat het om. Dat we de Heere gaan zien als goed. Dat Hij de schat van grote waarde in ons leven wordt. En dat we het niet verder zonder Hem willen. Nou heb ik het net een paar keer gehad over bekeren. Je richt op de Heere God. En hier staat ook in vers 20 dat de Cyprische en Cyrenische mannen kwamen en die verkondigden de Heere Jezus. Ze verkondigden de Heere Jezus. Maar wat is dat nou? Er staat hier niet heel duidelijk van wat nou de inhoud is van die verkondiging. Daarom ben ik maar eens terug gaan bladeren in Handelingen. Van, kun je in Handelingen zien wat, als de apostelen het evangelie brachten, wat dat nou betekende? Ze verkondigden de Heer Jezus. En daar hoefde ik niet heel ver voor te gaan. Dat kwam ik al tegen in het vorige hoofdstuk. Als u uw Bijbel bij u hebt, dat hoop ik, bladert u even mee naar Handelingen 10 vanaf vers 38. Aangaande, daar spreekt Petrus tot Cornelius, de hoofdman. Die heeft hem uitgenodigd naar zijn huis. En dan begint Petrus te vertellen waar het eigenlijk om gaat. Aangaande Jezus van Nazareth. Hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Welke het land doorgegaan is, goeddoende en genezend, alle die van de duivel overweldigd waren, want God was met hem. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem, welke zij gedood hebben, hem hangend aan een hout. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen en gegeven dat hij openbaar zou worden, niet aan het volk, maar aan de getuigen die van God tevoren verkoren waren, ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden opgestaan was. En heeft ons geboden de volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis al de profeten dat een ieder die in hem gelooft vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Hier zien we dus dat Petrus de hoogtepunten naloopt uit het leven van de Heer Jezus. Dat hij begint met zijn wonderen, met zijn kracht. Hij verkondigt de almacht van de Heer Jezus. Hij verkondigt vervolgens ook, dus dat was in 38, en vervolgens in vers 39 verkondigt hij de dood van de Heer Jezus aan het kruis. Hij is gestorven. Maar daarmee is het niet afgelopen. Hij verkondigt de opstanding van de Heer Jezus. Opgestaan ten derde dagen. In vers 40. Dan zegt hij er nog bij van, en dat moet iedereen weten. Vers 42. En een volgende punt wat iedereen moet weten is dat God hem daarom gesteld heeft tot een rechter. Van levenden en doden. Dus het is niet zomaar een verhaaltje waar je wat mee kunt of als je er geen zin in hebt, dan doe je er niks mee. Nee, dat heeft te maken met ieder van u, met ieder van de hele wereld. Want die Jezus, die God opgewekt heeft uit de dood, die zal op één dag een oordeel uitspreken over alle mensen, de doden en de levenden. En dan komt er een scheiding voor eeuwig tussen mensen die bij God horen in de hemel. En voor mensen die hem verworpen hebben en in de hel komen. En dan mondt dat tenslotte uit in die oproep van Petrus in 43. En ieder die gelooft, die ontvangt vergeving der zonde door zijn naam. Daar loopt de evangelieprediking op uit. En mocht u dan ooit denken in de kerk van, hé, wat vervelend, gaat alweer over die vergeving der zonde. Dat is echt waar het om gaat, mensen. En ik hoop dat ik u er niet mee verveel. Want dit is echt het kern van het christelijk geloof. En uiteraard zijn er heel veel andere dingen eromheen. Maar dit is als het ware het centrum, de as van het wiel. En als die as ontbreekt of als we die as vergeten, en dan vallen alle spaken en dan valt de hele vellig, die valt om. Het gaat om de vergeving van de zonde door het geloof in de naam van de Heere Jezus Christus. En dat gaat heel wat dieper dan dat moralistisch, therapeutisch deïsme. Dat geloven van een goede en aardige God en een beetje zelf je best doen. Dat gaat veel verder, omdat het afrekent met die zwartheid in ons eigen hart. Omdat het afrekent met al die zon in ons eigen verleden. Die hoeven niet meer toe te dekken. Nee, de Heere God die neemt ze weg en die gooit ze in het diepste van de zee en kijkt er nooit meer naar. En vervolgens ook, zijn we dan gekruisigd met Christus en staan we op tot een nieuw leven. Is de kracht van de zonde gebroken in ons leven? Niet zomaar, zegt de Heere God, een beetje je best doen. Nee, je oude leven is met Christus gekruisigd en daarom mag je met hem in een nieuw leven wandelen. steeds meer op hem gaan lijken. En daardoor kunnen we echt veranderen. En daarom gaat dat zoveel dieper dan wat net gezegd werd. En daarom is God goed. Wat is hij goed dat hij zelfs zijn enige zoon, de Heer Jezus, gezonden heeft om te sterven aan het hout van het kruis. Om dat te verdienen voor ons, als we ons vertrouwen op hem stellen. Hier staat ook heel duidelijk dat tot geloof komen, dat is de genade van de Heere God. Vers 23, dan komt Barnabas in Antiochië aan en dan staat er, de welke daar gekomen zijnde en de genade Gods ziende werd verblijd. Dat is opvallend, want er stond dat mensen zich bekeerd hadden, maar er komt Barnabas en waar verheugt hij zich in? In de genade van God. Altijd als mensen zich bekeren tot de Heere God, dan is dat niet hun eigen idee, maar dan is het iets wat de Heilige Geest in hun hart gewerkt heeft. En daarom spreekt Barnabas hier over de genade van de Heere God. Alles komt uiteindelijk bij hem vandaan. Dus dat is het deel van de Heere God. En daar komt ook een antwoord op van onze kant. Want als hij zich verheugd heeft, dan, wat doet hij dan? Dan hij vermaant hen allen dat ze met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Zegt als het ware, klamp je vast aan de Heere God. Laat dat evangelie, laat de Heere God niet los. Je hebt nu de rijkdom gehoord van die vergeving van de zonde. Blijf bij die Heere. Van de week spraken we met familie af dat we over een poosje gaan wat lopen. En toen vertelde mijn vader, hij deed dat een poos geleden als leraar met een stel leerlingen. En de gids die vertelde van aan het begin van de tocht, jongens, pas op, je moet hier niet in die naar de zijkant stappen, want daar kun je diep wegzakken en dat is gevaarlijk. Dat moet je nooit tegen een groep pubers zeggen natuurlijk. Dus meteen een jongen van 15 die neemt een aanloop en een sprong en die zakt daar weg in het drijfzand van de Waddenzee. En hij kan er haast niet meer uitkomen. En uiteindelijk met veel moeite stokken gehaald, moest hij zich goed vasthouden en verschillende mensen die trokken en trokken en heel langzaam kwam hij daar weer uit. Zo zijn wij gered door de genade van de Heere God. Wij moeten ons wel vasthouden. We moeten ons wel aan hem vastklemmen. We moeten wel bij hem blijven. Ook dat is zijn, zelfs daar is zijn genade genoeg voor. Dat hij dat ook in ons leven wil werken. Maar dat gaat niet buiten ons om en buiten onze inspanning om. Daarom blijven we gericht op de Heere God. Nou zijn er nog een paar dingen die belangrijk zijn over tot geloof komen. Die naar voren komen in dit gedeelte. Het eerste is dat het voor iedereen is. In vers 19 dan lazen we eerst van degene nu die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was. Ging het land door tot Fenicië toe en Cyprus en Antiochië. Tot niemand het woord sprekend dan alleen tot de Joden. Hoewel de Heer Jezus duidelijk gezegd had van ga in de hele wereld, preek overal het evangelie, hadden ze daar nog niet zo'n haast mee. Overal waar ze gingen, vertelden ze het alleen aan de Joden. Totdat. En er waren enige Cyprische en Cyrenische mannen uit hen, welke te Antiochië gekomen zeiden, spraken tot de Griekse, verkondigen de Heer Jezus. Begon het aan de Grieken te vertellen. Want dat had de Heer Jezus gezegd, het is voor iedereen. En dat is nog steeds zo. En daarom ben ik naar de andere kant van de wereld naar Thailand gegaan om het daar te vertellen. Maar dat is ook hier waar. Dat het voor iedereen is. En dan moeten we aan denken dat we niet een groepje worden van wij zijn de kerk en dat zijn de anderen. En uiteraard, ja die horen er niet bij, dat is nou eenmaal zo. Maar dat we dat beseffen, dat het woord van God ook voor hen is. Dat er niemand te rijk is en niemand te arm. Dat er niemand te rechts is en niemand te links. Dat er niemand te crimineel is. Dat we allemaal het evangelie mogen horen en dat ze dan bij ons mogen gaan horen. Voor iedereen In vers 25 komt dat nog een keer naar voren. En Barnabas ging uit naar Tarsen om Saulus te zoeken. En als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochië. Saulus, die man die de gemeente vervolgd had, die christen in de gevangenis gegooid had. En niemand wilde met hem te maken hebben. Een paar hoofdstukken hiervoor staat al beschreven hoe het juist ook Barnabas is die zich over hem ontfermt. En die zegt, kom maar mee. En die dan zegt tegen de apostel, het is echt waar hoor, jullie geloven het niet, maar hij is echt tot geloof gekomen. En hier is het weer Barnabas die Paulus erbij betrekt. Laten wij zo Barnabassen zijn. Die niet mensen afstoten, maar die mensen betrekken bij de kerk en het evangelie met ze delen. Wat is het gevolg? Het gevolg van tot geloof komen. Ook dat staat erbij. Dat zie je in het leven van Barnabas. En hoe wordt het leven van Barnabas hier beschreven? In vers 24 staat, want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof. Het gevolg van tot geloof komen is dat je goed bent. Niet dat je volmaakt bent. Niet dat je in één keer precies zo bent zoals de Heere God je bedoeld heeft. We weten dat moment zal pas aanbreken als we in de hemel aankomen. Maar er komt wel een verandering in ons leven. Als we de Heer Jezus kennen, dan komt er een verandering. En met Barnabas wordt dat zo beschreven, hij is goed. En ook dat zijn we al eerder tegengekomen in Handelingen. Er staat beschreven hoe hij een akker verkoopt en het geld daarvoor gebruikt om de armen te ondersteunen. Hij is goed, hij helpt anderen en dat doet hij graag en daar heeft hij wat voor over. Dat is één gevolg van het tot geloof komen. Vervolgens staat er dat hij vol van geloof is, vol van geloof. Als je hem ergens zou prikken, dan zou er geloof uitkomen spuiten, als het ware. Hij is er helemaal vol van. En dat wil zeggen, het is niet iets puur van zijn hoofd, het is niet iets wat alleen op zondag is. Nee, elk aspect van zijn leven, dat wordt gestempeld door het geloof in de Heere God. En de vraag bij hem was, Heere God, wat wilt u? Heere God, wat hebt u gezegd in uw woord hierover? Daar wil ik aan gehoorzamen. Dat is vol van geloof. En vervolgens ook vol van de Heilige Geest. Je zou kunnen zeggen, dat is de andere kant van de medaille. Vol van geloof, dat is wat Barnabas is, wat Barnabas heeft. Dat geloof, ja. Maar dat komt ook omdat hij vervuld is met de Heilige Geest. Omdat de Heere God zelf woning in hem gemaakt heeft. Daarom is hij vol van geloof. Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Ons geloof en het werk van God. Daarin zijn we dus afhankelijk van hem. En dan het laatste wat ik wil zeggen over dat tot geloof komen, is van hoe blijft dat op peil? In vers 26... dan staat er, en het is geschied dat ze geheel jaar samen vergaderden in de gemeente en een grote schare leerden. En dat de discipelen eerst de Antiochieën christenen genaamd werden. Dus hier zie je dat ze samenkomen, dus dat is het ene aspect, ze komen samen rondom het woord van God, ze komen samen om samen te bidden. Daarin zijn ze ook heel afhankelijk van de Heilige Geest. Een paar hoofdstukken verder, dan staat er ook dat ze samenkomen en dat de Heilige Geest spreekt. Zondert mij Barnabas en Paulus af voor de dienst waartoe ik hen geroepen heb. En dan gaan ze uit als zendelingen. Nou, dan zie je dat samenkomen dus een samenkomen is in afhankelijkheid van de Heilige Geest. Dat ze openstaan voor wat de Heere God op dat moment aan hen te zeggen heeft. Samenkomen ook om God te prijzen door hun liederen, door hem de eer te geven. En ook samenkomen om onderwezen te worden. En dat ze een grote schare leerden. Dat is een heel belangrijk aspect en nou, dat zien we in onze kerkdiensten ook terug, dat de preek daar een belangrijke plaats heeft altijd. En dat is onder andere hierom, omdat dat een van de belangrijkste manieren, of misschien wel de belangrijkste manier is, naast de sacramenten van doop en avondmaal, dat de Heere God ons geloof sterkt, ons geloof opbouwt. Geloof is een hartzaak. Bekeren, dat is dat je van de Heere God gaat houden, dat je niet meer zonder hem kunt. Maar het is ook een hoofdzaak. Dat je zijn woord bestudeert, dat je weet wat hij vertelt, dat je weet hoe je daarom je leven moet inrichten, dat je daardoor weet hoe je anderen over de Heere God kunt vertellen. Dat gaat samen. En daarom zeggen Paulus en Barnabas hiervan, we blijven bij jullie en we gaan jullie onderricht geven. En dat doen ze dus een hele poos. Daarom is dat ook belangrijk. Ik heb gemerkt hier in Nederland, de grootste zonde die een predikant kan begaan is 3 kwartier preken. En dan denk je van, hè? Als we samenkomen 1-2 keer per week rondom Gods woord, dan is dat toch mooi als we daarnaar mogen luisteren. En de predikant die zal ook echt zijn best doen om u niet te vervelen. En echt Gods woord toe te passen. Neem er dan ook de tijd voor en geef daar de tijd voor. Ik heb er vanavond dan toch maar even iets korter voor genomen. Maar mocht dat eens wat langer duren, probeer daarop gespitst te blijven. Want het is de Heere God zelf die u uit zijn woord wil onderwijzen. Oké, tenslotte. Ik hoop dat u allemaal die verandering hebt doorgemaakt. Of dat u die gaat maken. Van de vraag van waar is God goed voor? Waar kan ik God voor gebruiken? Wat heb ik eraan? Naar God is goed. Hij heeft door zijn Zoon mijn zonde vergeven. Daar rust mijn leven op. Om die switch te maken in uw leven. En dat u daardoor uw leven laat bepalen. Amen. We zingen een antwoord op de preek, Psalm 25, de versen 6 en 7. Psalm 25, vers 6 en vers 7. Laten we danken en bidden. Heer in de hemel, dank u wel dat u goed bent. En zo liefdevol dat u de Heer Jezus hebt gestuurd. En Heere, geef dat wij dat daar allemaal uit mogen leven. Dat we uw goedheid mogen omarmen. Dat we niet bouwen op onze goedheid. Maar dat ons leven overleveren aan de goede God. Die onze zonden wil vergeven in de Heere Jezus. Wat een rijkdom is dat. En Heere, wilt u ons helpen om in ons leven u de eer te geven. Om het niet van onszelf te verwachten, maar in alles op u gericht te zijn. Heer, we danken u dat we lazen dat het evangelie gepredikt werd en dat het ook nu nog gepredikt mag worden. En dat dat ons leven mag veranderen. Heer, we verlangen ernaar om steeds meer gevormd te worden naar het beeld van de Heer Jezus. Dat ook anderen in ons zullen zien dat er een God is die leeft. Heere, wilt u met ons zijn als we zo in naar huis gaan? Wilt u met ons zijn als we gaan naar onze opdracht die u voor ons heeft, ook in deze week? Wil ons daarbij helpen? Wil ons daarvoor de kracht geven? Wil ons daar vreugde in geven? Wil ons geven dat we het mogen doen naar uw wil en dat we het mogen doen als getuigen van u? Wilt u zo uw gemeente bouwen, wilt u ook deze gemeente bouwen, door uw Heilige Geest, gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, gebouwd op het fundament van wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Dat bidden wij u in zijn naam. Amen. Dan zijn zometeen de collectes. De eerste collecte daarvan is de GZB zomercollecte. En die is in het bijzonder bestemd voor David en Greja van der Lee. Dat zijn teamgenoten van mij in Noordoost-Thailand. Ze zijn er net naartoe verhuisd. Ze hebben een jaar taalstudie gedaan. Net een heel oud huis gevonden in een gebied. 90.000 mensen. Waar nog geen één kerk is. En waar zij nu het evangelie gaan brengen. En waar ze hopen een kerk te planten. En u mag uw gaven geven om ook dat werk te ondersteunen. Zeer van harte aanbevolen. Evenals natuurlijk de overige twee collecten. En daarna zingen we Psalm 4, de versen 3 en 4. Psalm 4, de versen 3 en 4. Uim vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.